hele landet die inspectie die toetst dan hoe het staat met de voortgang bij de veilig thuisorganisaties.
Ja.
Dat is ook in Zuid-Limburg geweest. Dus dan krijg je een inspectierapport en voor Zuid-Limburg, wij scoorden eigenlijk vrij goed. Ik geloof 16 of 17 van de 24 punten waren in Zuid-Limburg prima op orde, maar er zaten ook een aantal verbeterpunten. En een van die verbeterpunten was de wachtlijst. En daar is ook door de GGD een plan van aanpak op uitgezet. Dat plan van aanpak is ook geaccordeerd om ervoor te zorgen dat wij zo snel als mogelijk ook goed scoren bij Veilig Thuis. Maar het is ontzettend hectisch. Daar speelt ook nog, dat heb ik laatst ook medegedeeld, een onderzoek. Omdat als het gaat over Veilig Thuis, dan heb je altijd, is er sprake van een samenwerking tussen de Veilig Thuisorganisaties, de lokale toegangsteams en werkzaamheden die bij de veiligheidshuizen georganiseerd zijn. En welke taak kan je nou het beste waar beleggen? Dat onderzoek, dat is een afrondende fase. En allemaal die ontwikkelingen bij elkaar, ja, daarvan hebben wij de indruk dat we op termijn een hele goede organisatie neer kunnen zetten. En als u mij nou precies vraagt, ja, hoe gaan die financiële effecten van allemaal die ontwikkelingen uitpakken, dat durf ik u niet met zekerheid te voorspellen. Maar ook hiervoor geldt, op dit moment zeg maar, is dit de beste weergave van wat wij denken. Dus als u vraagt, ja, hoe gaat die begroting in 2017, dan hebben we die op dit moment zo ingeschat. Maar het kan zijn dat over een half jaar, ja, dat we tot andere conclusies moeten komen. Want dat veld, dat is in ieder geval nog volop in beweging. En ik neem een petje af voor al die mensen bij Veilig Thuis, die met allemaal die ontwikkelingen en tegen die achtergrond die ik net schets, ook maar moeten proberen om, ja, zo goed mogelijk te roeien met de riemen die ze hebben.
Goed, ik vraag aan de heer Jansen, zijn daarmee uw vragen beantwoord?
Nee, want ik heb nog aantal van ons voor Veilig Thuis nog even gevraagd.
Dat, ja, kijk, we hebben volgende week is een informatieavond, dan staat Veilig Thuis op de agenda, dan komen mensen van Veilig Thuis en die zoomen dan ook in op de situatie Brunsum. Dus ik stel eigenlijk voor dat we dat even afwachten en dan van u terug horen of u dan nog specifieke vragen heeft die dan niet beantwoord zijn.
Okay. Ik had de vraag nog van het weerstandsvermogen. Sorry, voorzitter, ik doe dus niks. Ik zit heel
stil hier. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de heer Lespaar niet meer aan dat ding komt.
Het weerstandsvermogen is eigenlijk een samenvoeging uit twee onderdelen. Het bestaat uit de risico's en de weerstandscapaciteit. Ambtelijk is ook de jaarrekening beschikbaar, dus dat is een uitgebreider document dan het jaarverslag. Daar staat uitgebreid opgenomen hoe het weerstandsvermogen is opgebouwd. Wij splitsen dat naar programmalijnen. Waarom doen we dat? Met name omdat acute zorg, waar het onderdeel GOR invalt, onder het veiligheidsbestuur valt en niet onder het algemeen bestuur van de GGD. En omdat de RAV, de ambulancevoorziening, onder het zorgverzekeraarsverhaal valt. Dus wij maken een splitsing in drie soorten weerstandsvermogen bij ons. Wat we daarin zien is dat de GGD laag scoort op dat weerstandsvermogen, omdat met name de weerstandscapaciteit, die bestaat uit de posten, reserves, ruimte op de begroting en onbenutte belastingscapaciteit, gewoon heel laag is voor de GGD. De algemene reserve is 38.000 euro en de bestemmingsreserve is net geen 6 ton. Ja, en die bestemmingsreserves zijn al gekoppeld aan risico's, want daar zijn al die bestemmingsreserves voor opgenomen. Dus dat is gewoon heel gering. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat er gestreefd wordt naar een algemene reserve van 6%. Daar is een discussie altijd over in het algemeen bestuur, omdat het niet zo is dat per definitie die algemene reserve volgestort hoeft te worden. Het kan ook zijn dat die gelden bij gemeenten staan, maar dan moet de gemeente zich daar wel van bewust zijn dat ze dat risico lopen. Dus vandaar dat wij ook die nadruk en ook de accountant op dat weerstandsvermogen hebben gelegd. Van, denk eraan, het weerstandsvermogen is dus zeer gering.
Maar misschien nog even van mijn kant de aanvulling. Ik heb nog een aantal jaren zeg maar deze portefeuille, maar volgens mij, dit is niet een nieuw gegeven. Hè. Dat is een aantal jaren zeg maar dat weerstandsvermogen gewoon heel laag is. Maar het is goed om dat iedere keer in zo'n document ook weer te noemen, dat we daar met elkaar bewust van zijn, dat als er een kind tegenvallen komt, dan zijn de financiële middelen bij de GGD niet van, ja, zoals dat bijvoorbeeld bij Veilig Thuis, ja, dan moet je als gemeente gewoon de beurs trekken.
Nee, dat moeten we. het verhaal van het sociaal domein nog.
Voor gedeelte sluit u denk ik toch ook wel aan bij het verhaal wat de wethouder ook verteld heeft over zeg maar die regionale nood aan gezondheidsbeleid, omdat wij in die aanpak natuurlijk nadrukkelijk kijken wat hebben wij te doen met de bevolking in deze regio, maar ook in deze stad. En de oplossingen vaak ook liggen natuurlijk in andere beleidsdomeinen. Dus we zijn nadrukkelijk aan het zoeken hoe kunnen we die verbinding maken. Die van maken dus ook nadrukkelijk ook via de sociale agenda van de provincie, omdat daar ook de mogelijkheden zeg maar, liggen om daar nog wat extra zeg maar, in te investeren. Als je praat over een aantal voorbeelden, dan zit die eigenlijk veilig thuis. Dus misschien zelfs ook wel zo'n voorbeeld. Hè, want ook dat is eigenlijk een taak die binnen de WMO eigenlijk terecht is komen wettelijk. Waarbij de gemeente de GGD gevraagd hebben om die taak uit te voeren. Hetzelfde geldt, er is op dit moment sprake van om het toezicht op de WMO, dat is ook een gemeentelijke taak. Dan moet de gemeente moet daar iets in regelen, zeker in het kader van een soort calamiteitentoezicht. Daar is op dit moment ook een beweging, en daar hebben inmiddels al 11 gemeenten de GGD gevraagd om dat toezicht uit te voeren. En ook in deze regio wordt nu overwogen om daarbij aan te sluiten. Daarnaast zijn we nadrukkelijk aan het kijken vanuit jeugdgezondheidszorg met name, of we zeg maar de preventieve activiteit vanuit de jeugdgezondheidszorg, en dan heb je het vooral over onze artsen en verpleegkundigen, om te kijken of je de activiteiten die zij sowieso verrichten richting die preventie, of je die niet nadrukkelijk wat meer kunt verbinden ook met ontwikkeling in het sociaal domein, met name sociale wijkteams en dat daar de kennis veel meer met elkaar gedeeld wordt. En nadrukkelijk, bijvoorbeeld, een voorbeeld is dat als je het hebt over de verwijzing van de kinderen naar de jeugd GGZ, dan mogen huisartsen dat doen, maar dan mogen ook jeugdartsen dat doen. Dus we zijn nu nadrukkelijk aan het kijken met de huisartsenorganisaties in deze regio, of het niet verstandig is om daar nog eens naar te kijken, want daar hebben de gemeenten ook financieel misschien wel voordeel bij als je daar dat verhaal wat misschien op een andere manier wat zou kunnen inrichten, omdat in de praktijk blijkt dat een aantal huisartsen vaak ook vanuit tijdgebrek, maar ook zeg maar, een soort verlegenheid over de problematiek, vaak geneigd zijn om maar door te verwijzen naar een GGZ-instelling. Terwijl als we dat met de kennis die jeugdartsen vaak al hebben, of jeugdverpleegkundigen, over een gezin of over een jeugdige, dat met die kennis, als je die gedeeld zou hebben met die huisarts, dan misschien een dure verwijzing wel voorkomen had kunnen worden. Dus we zijn nadrukkelijk aan het kijken op dat soort aanhakingspunten, of we daar nog winst kunnen behalen. Dus we zijn absoluut hard bezig om dat op te zoeken. Op het moment dat het concreet vertaald wordt in een voorstel, dan komt dat natuurlijk iedere keer weer terug naar de gemeente, zoals bij Veilig Thuis of dat toezicht op de WMO.
Oké.